Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 91 zingen wij het eerste vers. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. En wat er verder volgt, we noemden nu het eerste vers van Psalm 91. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Jozua en daarvan het tweede hoofdstuk. Wij herzeggen nu Jozua 2, maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 vers 2, die wars van het kwaad niet in de zonde leeft, maar zijn gang bestiert naar 's Heren wetten. En wat er verder volgt, Psalm 119 vers 2.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Jozua 2. Jozua nu, de zoon van Nun, had 2 mannen die heimelijk verspieden zouden, gezonden van Sittim, zeggende: Gaat heen, bezichtigt het land en Jericho. Zij dan gingen en kwamen ten huize van een vrouw, een hoer, wie naam was Rachab, en zij sliepen daar. Toen werd de koning te Jericho geboodschapt, zeggende: Zie, in deze nacht zijn hier mannen gekomen van de kinderen Israëls om dit land te doorzoeken. Daarom zond de koning van Jericho tot Rahab, zeggende: breng de mannen uit die tot u gekomen zijn, die te uw huizen gekomen zijn, want ze zijn gekomen om het ganse land te doorzoeken. Maar die vrouw had die beide mannen genomen en ze had hen verborgen en zeide aldus: er zijn mannen tot mij gekomen, maar ik wist niet van waar zij waren. En het geschiedde, als men de poort zou sluiten, als het duister was, dat die mannen uitgingen. Ik weet niet waarheen die mannen gegaan zijn. Jaagt hen haastelijk na, want gij zult hen achterhalen. Maar zij had hen op het dak doen klimmen en zij had hen verstoken onder de vlasstoppelen die van haar op het dak beschikt waren. Die mannen nu jaagden hen na op de weg van de Jordaan tot aan de veren en men sloot de poort toe nadat zij uitgegaan waren die hen najaagden. Eer zij nu sliepen, zo klom ze tot hen op het dak. En ze sprak tot die mannen: ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft en dat u lieden verschrikking op ons gevallen is en dat al de inwoners deze lands voor uw lieder aangezicht gesmolten zijn. Want we hebben gehoord dat de Heere de wateren der Schelfzee uitgedroogd heeft voor uw lieder aangezicht toen gij uit Egypte ging. En wat gij lieden de twee koningen der Amorieten, Sion en Och, gedaan hebt, die op gene zijde van de Jordaan waren, de welke gij lieden verbannen hebt. Als wij dat hoorden, zo versmolt ons hart en er bestaat geen moed meer in iemand vanwege uw lieder tegenwoordigheid. Want de Heere, uw lieder God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Nu dan, zweert mij toch bij de Heere, terwijl ik weldadigheid aan uw lieden gedaan heb, dat gij ook weldadigheid doen zult aan mijn vaders huis. En geef mij een waarteken dat gij mijn vader en mijn moeder in het leven zult behouden, als ook mijn broeders en mijn zusters met alles wat ze hebben, en dat gij onze zielen van de dood redden zult. Toen spraken die mannen tot haar: onze ziel zij voor uw lieden om te sterven, indien gij lieden deze onze zaak niet te kennen geeft. Het zal dan geschieden, wanneer de Heere ons dit land geeft, zo zullen wij aan u weldadigheid en trouw bewijzen. Zij liet hen dan neder met een zeel door het venster, want het huis was op de stadsmuur en zij woonden op de muur. En ze zeiden tot hen: gaat op het gebergte, opdat niet misschien de vervolgers u ontmoeten, en verbergt u al daar 3 dagen, totdat de vervolgers weergekeerd zullen zijn, en ga daarna uw weg. Ook zeiden die mannen tot haar: wij zullen onschuldig zijn van deze uw eed die gij ons hebt doen zweren. Zie, wanneer we in het land komen, zo zult gij dit snoer van schalakendraad aan het venster binden, door het welk gij ons zult neergelaten hebben. En gij zult tot u in het huis vergaderen, uw vader en uw moeder en uw broeders en het ganse huisgezin uw vaders. Zo zal het geschieden, al wie uit de deuren van uw huis naar buiten gaan zal, zijn bloed zij op zijn hoofd, en wij zullen onschuldig zijn. Maar al wie bij u in het huis zijn zal, diens bloed zij op ons hoofd, indien 1 hand tegen hem zijn zal. Maar indien gij deze onze zaak te kennen zult geven, zo zullen wij onschuldig zijn van uw eed die gij ons hebt doen zweren. Zij nu zeide: het zij alzo naar uw woorden. Toen liet zij hen gaan en ze gingen heen en ze bond het scharlakensnoer aan het venster. Zij dan gingen heen en kwamen op het gebergte en bleven al daar 3 dagen, totdat de vervolgers weergekeerd waren. Want de vervolgers hadden hen op al de weg gezocht, maar niet gevonden. Alzo keerden die 2 mannen weder en gingen af van het gebergte en voeren over en kwamen tot Jozua, de zoon van Nun. En ze vertelden hem al wat hun wedervaren was. En ze zeiden tot Jozua: zekerlijk, de Heere heeft dat ganse land in onze handen gegeven, want ook zijn al de inwoners des lands voor onze aangezichten gesmolten.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren bepalen, zijn de woorden u voorgelezen uit Jozua 2, waarvan we nu alleen de versen 9 tot en met 11 aan u lezen. En zij sprak tot die mannen: ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft en dat jullie de verschrikking op ons gevallen is en dat al de inwoners deze lands voor jullie der aangezicht gesmolten zijn. Want we hebben gehoord dat de Heere de wateren der Schelfzee uitgedroogd heeft voor jullie der aangezicht toen gij uit Egypte gingt. En wat gij lieden de twee koningen der Amorieten, Sion en Og, gedaan hebt, die op gene zijde der Jordaan waren, de welke gij lieden verbannen hebt, als wij het hoorden, zo versmolt ons hart. En er bestaat geen moed meer in iemand vanwege uw lieder tegenwoordigheid. Want de Heere, uw lieder God, is een God van boven in de hemel en beneden op de aarde. De gemeente schrijven wel als thema onder dit tweede hoofdstuk de verspieders van Jozua. Letten wij op 4 aandachtspunten: in de eerste plaats hun opdracht, in de tweede plaats hun beveiliging, in de derde plaats hun verzekering en in de vierde plaats hun verslag. Dus de verspieders van Jozua, 4 punten. Hun opdracht, vers 1 tot en met 3. Hun beveiliging, de Heere zorgt voor hen, de versen 4 tot en met 13. Hun verzekering, dat is de verzekering die zij mogen geven aan Rachab, de versen 14 tot en met 21. En tenslotte hun verslag, de versen 22 tot en met 24. Jozua, de zoon van Nun. Zo begint dit tweede hoofdstuk en daarmee sluit dit hoofdstuk ook direct aan bij het vorige hoofdstuk. Heel vaak wordt Rachab de hoer als het centrale thema van dit hoofdstuk gezien. Maar we moeten wel bedenken, het hoofdstuk begint met Jozua. En het hoofdstuk eindigt ook in het laatste vers met Jozua. En wat daartussenin gebeurt, dat geeft de Heere. En daar gaat een bijzondere boodschap van uit. Maar het staat in het teken van hoe de Heere zijn volk de overwinning geeft. Jozua heeft twee mannen die hij de opdracht geeft om heimelijk te verspieden. Iemand zegt vanmorgen: nou, verspieden, dat gebeurt toch altijd heimelijk? Je zegt toch niet als je ergens aan het verspieden bent: ik ben een spion, ik kom hier de zaak verkennen. Nee, dat klopt, het woordje heimelijk heeft ook natuurlijk geen betrekking op de vijand, maar het woord heimelijk, dat heeft betrekking op het eigen volk. 40 jaar geleden werd het volk van Israël ingelicht dat die 12 verspieders uitgezonden waren en ze stonden allemaal op de terugkeer van die verspieders te wachten. En nu krijgt niemand het verder te horen. Zij worden heimelijk uitgezonden. De situatie is ook anders. 40 jaar geleden was Kanaan onbekend. Wie woonde daar eigenlijk? En hoe zagen die steden daaruit, die verspieders die zijn gegaan om dat onbekende land te verspieden? En daar hing het ook voor het volk van af: zullen we wel verder gaan of zullen we niet verder gaan? De gemeente, dat is nu geen vraag. De vraag is niet of zij verder zullen gaan, maar de vraag is voor Jozua: wat zijn nu de beste wegen om te bewandelen? Om vanaf de Jordaan door het vlakke veld bij Jericho te komen. Heel opmerkelijk, daar kunnen we heel veel van leren. De Heere heeft aan Jozua het land beloofd. En Jozua gelooft dat ook. Maar hij neemt toch de middelen waar. Het maakt hem niet onverstandig. Al heeft de Heere het beloofd, hij heeft ook een verantwoordelijkheid. Om geen domme dingen te doen, maar de beste wegen te zoeken om dat doel te bereiken. Gemeente, de Heere sluit het gebruik der middelen niet uit. De Heere neemt de verantwoordelijkheid van ons mensen niet weg. De Heere laat Jozua in alle voorzichtigheid en wijsheid zijn weg gaan. Misschien is er in uw leven ook iets wat de Heere beloofd heeft. En denkt u dat u nu lijdelijk af moet wachten en dat er van uw kant helemaal niets meer gevraagd wordt? Wel, de Heere geeft ons ook de verantwoordelijkheid om de middelen te gebruiken. En die wil hij ook op een hele bijzondere wijze zegenen. Ze worden gezonden van Sittim. Ze zijn op een plaats waar heel veel droeve herinneringen liggen. Want daar is vroeger dat overspel geweest, dat verschrikkelijke, waar zij afgoderij hebben bedreven met Baal Peor. Het zou te begrijpen zijn als de Heere hier een punt zou zetten. En voor veel mensen zal dat denk ik ook wel in de herinnering geweest zijn. Maar het laat de grootheid zien van Gods genade. Hij zegt tegen die twee mannen, ga heen, bezichtig het land en Jericho. In het algemeen het land en Jericho in het bijzonder. Het land, de wegen, hoe bereiken wij Jericho? En Jericho in het bijzonder, Jericho wordt wel genoemd, jongens en meisjes, de sleutelstad. En een sleutel heb je nodig om een deur te openen. Jericho is de deur naar het land Kanaan. Je kunt er niet omheen. Je moet door die stad heen. Het is ook de palmstad. Ligt midden in een woestijngebied als een groene oase, die stad. Heel bijzonder om te zien. Wel, ze moeten die omgeving gaan verkennen. En ja, dat is geen makkelijke opdracht. De kans is heel groot dat ze gepakt worden. Want rondom Jericho is het land vlak. Het is woestijngebied. Je ziet mensen al van een uur aankomen, bij wijze van spreken. Toch zijn ze gegaan. Twee jonge mannen staat er, ongehuwde mannen. Die toch mogelijk ook iets in hun jonge leven gekend hebben van de vrezen des Heren. En die deze missie door het geloof hebben mogen uitvoeren. Dat blijkt ook wel uit de wijze waarop zij te werk gaan. Zij dan gingen heen en kwamen ten huize van een vrouw, een hoer, wiens naam was Rachab, en zij sliepen al daar. Het oorspronkelijke woord wat hier staat kan ook betekenen waardin. En sommigen nemen het ook in die verzachtende betekenis. En zeggen zij was geen hoer, maar zij was een herbergierster. Ja, dat zal ze ook geweest zijn. Maar als je in de twee teksten in het Nieuwe Testament, in de brief van Jacobus en in Hebreeën 11, het woordje hoer bekijkt, dan is dat maar voor enerlei uitleg vatbaar. Zij was inderdaad een vrouw die leefde in de zonde. En dan is de grote vraag, waarom daar? Moet je daar niet met een hele grote boog omheen? Twee godvrezende knechten komen in zo'n, moet ik het zeggen, bordeel terecht. Is dat de wil van de Heere? Dat deze jongens daar de nacht doorbrengen, geeft dat geen groot gevaar? Waarom daar? 1. Het ligt voor de hand, omdat zij de gelegenheid had, omdat zij een herberg had, omdat zij de ruimte had, omdat het niet opviel dat daar mensen kwamen. In de tweede plaats, dat huis, jongens en meisjes, dat lag daar schitterend. Dat was een huis in of op de muur, aan de rand van de stad. Dus dat betekende dat je altijd kon wegvluchten, ook als de poorten gesloten waren. En in de derde plaats, de Heere heeft het zo bestuurd. Het is in de weg van zijn voorzienigheid, dat blijkt uit hetgeen zij straks meemaken. Bovendien was Rachab inderdaad een hoer. Die naam die achtervolgde haar nog. Maar dat wil niet zeggen dat zij nog in die zonde leefde. Het blijkt straks heel duidelijk dat dat haar verleden was. Dat zij met die zonden gebroken heeft. Die mannen die lopen daar geen gevaar. De Heere brengt hen samen in zijn voorzienigheid. Als ze daar binnen zijn, dan hebben de mensen het gezien. Je kunt zien, de bevolking in Jericho staat op scherp. Want ze horen voortdurend van dat volk van Israël dat daar ligt aan de andere kant van de Jordaan. Ze zijn doodsbang. En bij alles wat afwijkt van het gewone, wordt er alarm geslagen. En zo worden deze mannen als vreemde mannen herkend. En is men direct bevreesd dat het spionnen zijn die het land komen verspieden. En de verklikkers die melden dat zo snel mogelijk aan de koning. We weten uit de tijd van Abraham dat de grote steden een stadskoning hadden. En ze melden van die mannen die gekomen zijn en ook waar ze zijn. En de koning laat er geen gras over groeien, maar hij stuurt direct naar het huis van Rachab om die mannen te halen. De koning beseft welk gevaar dat deze mannen kunnen opleveren. Gemeente, zo heeft de wereld het altijd gemunt op Gods kinderen. Zo heeft de wereld het altijd gemunt op Gods knechten. De wereld ziet in hen een gevaar. En terecht ziet de wereld in hen een gevaar. En daarom zullen de vijanden ook niet rusten tot deze mensen uitgeschakeld zijn. Maar jongens en meisjes, de Heere regeert. Hij zorgt voor zijn kinderen. Hij zorgt voor zijn knechten. Dat horen we in onze tweede gedachte. Hun beveiliging. Er staat dat die vrouw die beide mannen genomen had en zij had hen verborgen. Nogmaals, wij gaan er met Calvijn van uit dat Rachab tot het geloof gekomen is eer dat die verspieders bij haar binnen waren. En hoe weten we dat? Nou, dat blijkt straks uit de vruchten, maar heel belangrijk is ook wat Jacobus over haar schrijft. Hij schrijft, desgelijks ook Jacob de hoer, is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest, als zij de gezondene heeft ontvangen en door een andere weg uitgelaten. Wat zegt Jacobus? Hij zegt dat Rachab met haar werken heeft laten zien dat zij een rechtvaardige was. Zij heeft met haar werken laten zien dat zij een ware gelovige was. Dat verbergen van de verspieders is een vrucht van het geloof dat de Heere reeds in haar hart gewerkt had. En dan wordt er aan de deur geklopt, jongens en meisjes, wat zal ze geschrokken zijn. Net zoals heel veel mensen vreselijk schrokken in de oorlogstijd. Als de Duitse SS'ers aan de deur stonden en je had Joden in je huis, dat kostte je leven. Wat Rachab hier doet, dat was heel erg gevaarlijk. En dat besefte ze ook wel. Ze heeft die mannen ook een schuilplaats gegeven. Buiten haar woning, op het platte dak van het huis. Daar lagen de vlasstengels te drogen in de zon. En als die vlasstengels straks droog waren, dan werden zij gestript. En dan werd er van die stengels, daar werd vlas gemaakt. En van dat vlas, daar werden kleding van gemaakt. Een verklaarder schrijft, dat is ook een bewijs dat Rachab inmiddels op een hele eerlijke manier haar geld verdiende. Die vlasstengels. Als ze die andere bron van inkomsten gehad had, had ze hier geen tijd voor gehad, was het ook niet nodig geweest. Want dat levert over het algemeen veel op. Maar zij zorgde inmiddels voor een normaal maatschappelijk leven. En onder die vlasstengels, daar heeft ze die verspieders verborgen. Een onbegrijpelijke daad. Want zij beseft maar al te goed dat dit volk naar hen toekomt. En dat straks dit volk haar volk en haar zal doden. En dat je dan toch de keuze maakt, deze keuze, met gevaar voor je leven, dat is onbegrijpelijk. Ja, maar dat is ook een daad van het geloof. Zij beseft dat de God van deze mannen het laatste woord heeft. En al zou het haar leven kosten, dat weerhoudt haar niet. Dat is een hele duidelijke keus. Dat is niet van twee walletjes eten, dat kon niet in deze keus. Veel kerkmensen maken zo'n keus, God wat en de wereld wat. Maar dat was voor Rachab niet mogelijk. Het was of ze moest zich overgeven, of ze moest voor haar eigen volk kiezen. Maar we lezen in de Hebreeënbrief, zij ontving hen met vrede. Het is wat. Zij ontvangt deze mannen met vrede. Zij gevoelt met hen een verbondenheid. Zij is jaloers op hen. Zij wil zich bij haar scharen. En dan wordt er op de deur geklopt en dan staan daar de knechten van de koning. En die schreeuwen, waar zijn die mannen die tot u gekomen zijn? Breng ze uit. Nou, zegt Rachab, die mannen die zijn hier niet meer. Die mannen die zijn al lang vertrokken. En waarom ze gekomen zijn, ja, dat zou ik ook niet weten. Maar ze zijn inmiddels weg. Als je hen wilt hebben, zul je snel moeten wezen. Want ze zullen wel terug zijn naar de Jordaan. En als ze daar overheen zijn, krijg je ze nooit meer te pakken. En die boodschap die wordt geloofd. Zonder huiszoeking te doen bij Rachab, snellen die knechten van de koning die verspieders achterna, die ondertussen op het dak van Rachab liggen. Is dat ook geloof? Mag dat eigenlijk wel, deze noodleugen? Liegen mag niet. Dat is tegen Gods geboden. Gij zult geen vals getuigenis spreken en je mag nooit verwachten dat de Bijbel een overtreding van Gods geboden goedkeurt. Rachab wordt nergens om die leugen geprezen. Rachab was een ware gelovige, maar haar geloof was niet volkomen. Rachabs geloof kende ook zwakheden. En dit is er één van. En het eerlijke is, gemeente, dat de Heere die zwakheden van zijn kinderen niet verbergt. Zoals de dronkenschap van Noach en zoals de verloochening van Petrus door de Heere niet verzwegen zijn, zo is deze zwakheid van Rachab ook niet verzwegen. Wat zij gedaan heeft in het verbergen, dat was geloof. Wat zij gedaan heeft in het ontvangen, dat was geloof. Die mannen die jagen die verspieders achterna, waarvan ze denken dat ze naar de Jordaan zijn, naar de veren van de Jordaan, dat zijn de doorwaadbare plaatsen, waar stenen liggen, waar het water niet al te diep is, waar je aan de overkant kunt komen. En intussen krijgt Rachab een gesprek met die knechten van Jozua daar op dat platte dak. Het zal wel een fluisterend gesprek geweest zijn, want de buren mochten dat natuurlijk niet horen. Maar het is een heel ontroerend gesprek. Ze zegt, eer dat die mannen in slaap waren daar op het dak, komt ze bij hen. En zij sprak tot die mannen, vers 9, en ze zegt, ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft. Het is wat. Zegt, dat is voor mij geen vraag. dat weet ik 100% zeker. En dat uw lieden verschrikking op ons gevallen is en dat alle inwoners des lands voor uw lieder aangezicht gesmolten zijn. Wat is dat smelten? Dan blijft er niks van over. Als je ijsje gesmolten is, dan is er niks van overgebleven. Nou, zo is het met die inwoners des lands. Er is niks van hen overgebleven. Ze zijn doodsbang door alles wat zij gehoord hebben. En nu kan dat twee kanten op. Bij Rahab brengt dat tot overgave. Tot buigen voor die God en voor de knechten van die God. En bij de inwoners van Jericho brengt diezelfde angst die zij hebben niet op dat plekje. Het drijft hen schier tot wanhoop, maar ze blijven zich verzetten tot het uiterste toe. Dat Rahab het geloof, dat blijkt uit haar daden. Hoe is zij tot dat geloof gekomen? Door het gehoor. Het woord Gods is al in de stad gekomen. Dat woord dat heeft het volk vooruitgesneld. En dat woord dat heeft bij Rahab een zegenrijke uitwerking gehad. Ze zegt, want wij hebben gehoord dat de Heere de wateren der Schelfzee uitgedroogd heeft voor uw lieder aangezicht. Toen gij uit Egypte ging. En wat gij lieden aan de twee koningen der Amorieten, Sion en Och, gedaan hebt, die op gene zijde der Jordaan waren, toen de welke gij lieden verbannen hebt. Er zijn twee preken, jongens en meisjes, als ik het zo mag zeggen, die bij Rahab vastgehaakt zijn. Ze heeft gehoord wat er 40 jaar geleden gebeurd is. 40 jaar geleden. Toen heeft de Heere dit volk door de wateren van de Schelfzee doorgeleid. En dat weet ze, dat is ze niet vergeten, dat heeft haar hart gebroken. En de laatste gebeurtenis is nog maar enkele maanden geleden, dat Sion en Och, de koning van de Amorieten, geheel verslagen zijn en dat het volk de bezittingen geroofd heeft. Dat was een duidelijk bewijs dat God met dit volk was. En nu komt dit volk steeds dichterbij. En zij weet het, straks is Jericho aan de beurt. En dan gaat er precies hetzelfde gebeuren wat met dat andere volk ook gebeurd is. En dan staat er, als zij het, wij het hoorden, vers 11, zo versmolt ons hart. En er bestaat geen moed meer in iemand vanwege uw lieder tegenwoordigheid. Bij de mensen is angst. En bij Rahab is geloof. En van dat geloof legt ze een prachtige belijdenis af. Ze zegt, we hebben het zojuist ook voorgelezen, want de Heere uw lieder God is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Zij heeft zelfkennis, maar bovenal zij heeft Godskennis gekregen. Ulieder God is een God van boven in de hemel en van beneden op de aarde. Dat zegt een heidin. Dat zegt iemand die niet bij de Bijbel is opgegroeid. En die legt een belijdenis af die heel duidelijk overeenkomt met de belijdenis van Mozes die hij uitgesproken heeft in zijn afscheidswoord in Deuteronomium 4, vers 39. Dus gemeente, als de Heere een kerkmens bekeert, komt zo'n kerkmens tot dezelfde belijdenis als dat de Heere een heiden bekeert. Het werk van de Heere, dat leidt tot Godskennis. Het werk van de Heere, dat leidt tot zelfkennis. En daar gaat zij belijdenis van afleggen. Zonder dat zij het weet hoe dat het met haar zal aflopen. Daar heeft ze geen enkele garantie voor. Sterker nog, daar is ook geen enkel zicht op. Weet u wat het eerste is wat Rahab heeft geloofd? Dat ze gered zou worden. Wel nee. Weet u wat het eerste is wat zij heeft geloofd? Dat Jericho onder de voet gelopen zal worden. En dat zij ook onder de voet gelopen zal worden. En dat dat nog rechtvaardig is ook. Weet u wat mij zo opvalt? Als ze vraagt om behoud, dan heeft ze het vooral over haar vaders huis. Ze heeft het niet over ik. Wilt u ervoor zorgen dat ik gered zal worden? De rest kan mij niet schelen. Weet je wat je ziet bij Rahab? Dat is ook een vrucht van genade. Je ziet bij haar iets van de liefde. Bij veel mensen is het zo, als ik maar gered mag zijn, de rest maakt mij niet uit. Maar als de Heere in je hart gaat werken, dan krijg je ook liefde tot de anderen. Dan krijg je liefde tot je vaders huis, tot je ouders, tot je broers, tot je zusters. En zij smeekt om behoudenis van het hele gezin en van de hele familie, omdat zij gelooft dat de familie waarschijnlijk niet gelooft, en dat is dat de dood komt. En dat er geen ontkoming is dan alleen door de ontferming van deze God. En dat zij dat vast en zeker gelooft, dat blijkt ook wel uit het waarteken wat zij vraagt. Ze moet het zeker weten. Ze kan het niet doen met een misschientje. Ze zegt, geef mij een waarteken. Het is eigenlijk hetzelfde wat je leest in zondag 5 van de Heidelbergse Catechismus. Rahab kent de catechismus niet, jongens en meisjes. De catechismus bestond helemaal nog niet in de tijd van Rahab. Maar zondag 5 van de Heidelbergse catechismus had door Rahab geschreven kunnen zijn. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben, is er enig middel. Want ze smeekt wel om behoud. Het is niet zo dat zij, omdat ze zo'n slechte vrouw is, wenst verloren te gaan. Ze zegt niet, werp mij maar in de hel, want ik ben zo'n slechterik. Nee, ze vraagt met haar familie om behoud. Is er enig middel? Kunt u mij een waarteken geven? Als dat oordeel zich voltrekt, dat er redding is. Gemeente, bent u er ook zo mee bezig? Rahab gelooft in de God van Israël. En hij gelooft in de overwinning van het volk van Israël. En zij gelooft in het feit dat zij er buiten staat. En dat is haar nood. En die nood is een opgebonden nood. En nu stuurt de Heere in de weg van zijn goddelijke voorzienigheid twee van zijn knechten naar haar huis. Dat ze nooit kunnen denken. Dat twee van die mannen van dat volk bij haar een voet over de drempel zouden zetten. Maar de Heere bestuurt. En dat is voor haar tot een bemoediging. En dat is vandaag nog tot een bemoediging. Hun beveiliging. Want je ziet Gods voorzienigheid aan twee kanten. De verspieders die veiligheid nodig hebben. En Rahab die gered moet worden. We gaan naar onze derde gedachte, hun verzekering. Toen spraken die mannen tot haar, onze ziel zij voor u lieden om te sterven. Dat klinkt als een eed. Dat is nogal wat. Dat de knechten van Jozua tegen haar zeggen, wij zullen ons leven voor u stellen. Als vrucht van hetgeen dat zij mogen merken in wat er leeft in deze vrouw. Onze ziel zij met u lieden om te sterven. Indien gij lieden deze onze zaak niet te kennen geeft. En het zal geschieden, wanneer de Heere ons dit land geeft, zo zullen wij aan u weldadigheid en trouw bewijzen. Ja, zeggen, dat is voor Rahab het eerste licht van de verlossing wat zij mag zien. Het kan ook nog voor haar. Het kan ook nog voor haar huis. Ja, en die mannen die kunnen daar niet blijven. Het is maar heel kort. Want mogelijk komen straks die knechten van de koning en dan gaan ze wel huiszoeking doen en dan worden ze alsnog gevonden. Dus ze moeten weg. Eer dat die knechten terugkomen, moeten deze mannen weg. En dan is er nauwelijks tijd om nog een gesprek te houden. De dingen die nu volgen zullen in korte tijd gebeurd zijn. Want zij laat ze neder met een zeel door het venster. Het huis is op de stadsmuur. En jullie kennen ook wel de geschiedenis van Paulus, die in Damascus groot gevaar liep en met een mand over de stadsmuur naar beneden gelaten werd. Hetzelfde gebeurt eigenlijk hier. Die twee mannen die worden langs een touw naar beneden geleid, zodat ze ontsnappen kunnen. En terwijl dat gebeurt, of net nadat dat gebeurt, misschien onder op de grond, is er nog een kort gesprek. Waarvan we lezen, en zij zeiden tot hen, gaat op het gebergte. Ze is bang dat die mannen iets overkomt. Opdat niet misschien de vervolgers u ontmoeten en verbergt u al daar 3 dagen totdat de vervolgers wedergekeerd zullen zijn. En gaat daarna uw weg. Het zal 1 dag duren eer dat die knechten bij de Jordaan zijn. Ze zullen daar 1 dag zoeken. Dan zullen ze terugkeren. Heb je 3 dagen, dan zullen ze wel weer terug zijn. Dan is de kust veilig. Verbergt u zo lang en gaat daarna weer terug naar uw huis. Dan zeggen die mannen tegen Rahab, dan krijgt ze een verzekering waar ze om gevraagd heeft. En dan wordt haar ook de procedure geschetst, als ik het zo mag zeggen, in 3 trappen waar zij aan moet gehoorzamen. En die procedure die zal een bewijs zijn of zij het werkelijk gelooft wat die verspieders gezegd hebben, ja of nee. Die verspieders die zeggen, als wij terug zullen komen, dan zal je niets overkomen. Als je een scharlaken draad, dat snoer waardoor wij nu naar beneden mogen, naar de vrijheid, als je dat snoer aan het venster zult binden. Dat zal voor ons een teken zijn dat u de boodschap geloofd hebt en dat wij weten waar uw huis is. Het scharlaken snoer. Er is al heel veel over dat snoer gezegd en geschreven. Ik wil daar eigenlijk maar sober over zijn. Sommigen zeggen, kijk, dat snoer, dat was wat vandaag de rode lamp is. In Amsterdam, waaraan je kunt herkennen dat daar een vrouw woont van lichte zeden. Dat snoer dat hing buiten om klanten te werven. Men wist, daar kon je aankloppen. Vroeger hing het aan de binnenkant van de stad en nu hangt Rahab het aan de buitenkant van de stad. Binnen in de stad zien ze het niet meer. Als die mannen straks aankomen, dan herkennen ze haar huis uit de verte. Dat snoer is een teken van haar zonde. En dat snoer is aan de andere kant een teken van het bloed van de Heer Jezus Christus. Je moet altijd voorzichtig zijn, alleen op grond van de kleur, om zulke lessen daaraan te verbinden. Maar wel mogen we toch zeggen dat dit snoer voor haar een onderpand is van haar behoudenis en van de behoudenis van haar familie. Achter dat snoer mag zij zich veilig weten. Aan dat scharlaken snoer is een belofte verbonden die haar moed mag geven en vertroosting. Ze vroeg om een waarteken en ze krijgt een waarteken. En de 2e opdracht die ze krijgt is dat ze in huis moet vergaderen, heel haar familie. Diegene die zij wil sparen voor het oordeel, moet ze zorgen dat bij haar in huis zijn als straks het leger van het volk van Israël komt. Die mannen hebben gezien dat de bewogenheid met haar familie, dat echt is. En dat weegt ook, dat blijkt straks ook uit het vervolg, dat weegt ook bij Rahab. Iedereen die buiten haar deur is, die gelooft dus niet dat de stad eraan zal gaan, net als de mensen die buiten de ark gebleven zijn. En voor diegenen die dat niet geloven, is er ook geen behoudenis. maar diegenen die in haar huis zullen zijn, die mede achter dat snoer zullen zijn, die zullen gespaard worden. En het derde wat Rachab moet doen is, ze mag geen woord zeggen over wat die mannen haar verteld hebben. En de missie die deze mannen hebben uitgevoerd. Zij laten Rachab dat zweren. Nou, dat lijken misschien eenvoudige opdrachten, gemeente, maar dat vraagt van Rachab geloofsoefening. En dat geloof dat is aanwezig, ze hangt dat snoer gelijk op. Eer dat die mannen uit het zicht verdwenen zijn, dan hangt daar al dat snoer vanuit het venster. En ook de andere opdrachten heeft ze in het geloof volbracht. Er zal heel wat in haar omgegaan zijn toen die mannen weg waren. Toen het gesprek niet meer voortgezet kon worden. Er zullen 1000 vragen geweest zijn. Ze was niet bij de Bijbel opgevoed. Ze kende niet meer dan ze op dit ogenblik wist. Maar ze heeft zich mogen onderwerpen. Ze heeft zich mogen overgeven. En daar is ze niet beschaamd mee uitgekomen. Gemeente, zo brengt de Heere in zijn goddelijke voorzienigheid het woord, ook bij mensen die er buiten staan. Zijn ze er vanmorgen ook onder ons? Zo slecht, dominee, u moest het eens weten. Nee, ik heb dat leven niet meer, maar ik heb het wel gedaan. En ik heb er zo'n last van. En ik kan het niet meer goed maken en ik heb niks verdiend. Er is één volk gelukkig. Ik hoor daar niet bij. Ik sta daar buiten. Het eerste wat Rachab deed, dat was geloven dat het oordeel haar niet voorbij zou gaan. En daar heeft ze voor gebogen. Gelooft u dat ook? De weg van behoud is altijd in de weg van buigen. In de weg van erkennen. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben. Als dat werkelijk waar mag zijn in uw leven. Al ben je een hoer geweest. Al ben je een tollenaar geweest. Als dat werkelijk waar mag zijn in je leven. Dan stuurt de Heere zijn knechten naar je toe. Dat zien we hier. Dan is er vertroosting. Dan spaart de Heere mensen die dat nooit had durven hopen. Daar zit ze achter dat scharlakensnoer. Net zo veilig als de kinderen Israëls achter het bloed aan de deurpost. We gaan naar onze vierde gedachte, hun verslag. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 111 en daarvan het 5e en het 6e vers. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat oprecht en waarheid pal als op onwrikbare steunpilaren. En het 6e vers, zijn naam is heilig en geducht. De vijand beeft op zijn gerucht, maar z'Heere vrees zal altoos wezen. Psalm 111 en daarvan het 5e en het 6e vers. Onze vierde gedachte, hun verslag. Zij dan gingen heen. Het zal hen wonderlijk te moede geweest zijn, deze mannen. Hadden ze nooit kunnen denken op deze missie. Dat ze daar een vrouw tegen zouden komen. Die geloofde in de God van Israël. Die liefde had tot zijn volk. En die smeekte om behoud. Omdat het oordeel voor haar werkelijkheid werd. Nou, die mannen die waren niet beknopt, zal ik maar zeggen. Die waren niet angstig om deze Rachab de hoer te bemoedigen. Ze hebben haar hele rijke dingen toegezegd. Waarom? Hoe durfden ze dat te doen? Ja, omdat ze daarin iets merkten van het werk van de Heere. Hoe slecht dat iemand dan ook geweest is. Als iemand dat werkelijk gaat beleven en belijden, dan is er altijd een weg terug. Dan is er altijd genade mogelijk. En sterker nog, dan geeft dat blijdschap bij deze mannen. Ze hebben mogen delen in de trouwe zorg van de Heere. Ze hebben een raad gekregen van Rachab om niet eerder dan 3 dagen de weg terug door de Jordaan te ervaren, omdat ze anders alsnog gepakt zouden kunnen worden. Er wordt naar die mannen gezocht, maar ze vissen achter het net. Ja, de vijand verliest het altijd. Vist altijd achter het net. De Heere regeert. Die God is een God van in de hemel, zegt Rachab. En hij is de God van de aarde. Hij bestuurt alles vanuit de hemel. Hij bestuurt alles op deze aarde. Een gelukkig mens die dat geloof van Rachab mag hebben. Gelukkig mens die dat aan de Heere mag overgeven. Zij heeft die verspieders in zijn handen ook mogen overgeven. En ze is niet beschaamd uitgekomen. Alzo keerden die 2 mannen weder. En ze gingen af van het gebergte en voeren over en kwamen tot Jozua, de zoon van Nun. En zij vertelde hem al wat hun wedervaren was. Ze brengen verslag uit. En dat is Jozua, denk ik, ook zijn voorstellingsvermogen te boven gegaan. Wat heeft hem dat bemoedigd? Dat het woord van de Heere hen vooruitgesneld is. Dat die mensen daar in pak en as neerzitten vanwege de angst die er is voor de overwinning die het volk van Israël zal behalen. Het zal Jozua hebben laten zien, wij hoeven straks niks te doen. De Heere gaat het doen. Gemeente, dat is mijn boodschap ook in deze morgen. Ik heb het in mijn gebed aangehaald. Maar God verlost zijn volk. Kun je vast en zeker van zijn. Dat volk wiens God de Heere is, daar mag de vijand wel voor vrezen. De Heere neemt het voor hen op. Gods knechten mogen die boodschap uitdragen. Zij mogen Gods kinderen daarmee de bemoedigen, die het ook niet altijd kunnen bezien. Alleen de grote vraag is, wat doet die boodschap met ons? Horen wij bij dat volk? U zegt, ja, wij horen ook bij de kerk, wij hebben ook belijdenis gedaan, ja. Maar hebt u ook dat ware geloof wat deze heidin mocht hebben? En wat niet begon met het geloof in de verlossing? Bij veel kerkmensen begint het geloof met het geloven dat je behouden bent. Het geloven dat je gespaard wordt. Het geloven dat het niet zo erg is. Het geloven dat Jezus je zaligmaker is. Maar daar is bij Rachab niet mee begonnen, jongens en meisjes. Bij Rachab is het begonnen met het geloof dat de Heere haar niet sparen zou als de stad straks werd ingenomen. En dat was haar nood. En daar heeft de Heere voor gezorgd. Hij bracht die verspieders, niet toevallig, hij bracht die verspieders in haar huis. En zo werkt de Heere nog. Wat doet die boodschap met ons? Wij zijn misschien ook wel onder de indruk. Wij geloven misschien ook wel dat de Heere zijn volk verlost. En ondertussen zijn we net als de inwoners van Jericho bezig onszelf te verharden. Maar wij moeten in de schuld komen. Wij moeten leren buigen voor die God. Wij moeten leren belijden dat wij de verlossing niet waardig zijn. En zulke, als je dat echt mag beleven, die zullen niet teleurgesteld uitkomen. Zeker is allemaal nog wel beproefd. Die verspieders zijn straks weg. Er zal heel veel omgegaan zijn in het hart van Rachab. En straks, daar ga ik nu niet op vooruit lopen, maar bij de inname van Jericho heeft Rachab er niks van begrepen wat er allemaal gebeurde. Maar wat de Heere belooft, dat doet hij. Dwars door alles heen. Bemoedigend voor Jozua, die dat terug mocht horen van zijn verspieders. Bemoedigend voor Gods knechten, als je af en toe deze signalen ook mag krijgen dat de Heere werkt. Volk des Heren, dan hoeven wij er niks aan te doen. De Heere vraagt geloof. En dat is nou juist dat geloof hier bij Rahab, dat schittert. Maar dat geloof bij Gods kinderen is ook niet altijd in beoefening. En de Heere gaat wegen met hen om dat geloof te verdiepen. Af te zien van zichzelf en te vertrouwen op hem. Amen. Gaat u hen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.